gaan we naar 45k toe? Of gaan we juist weer een nieuwe boeren vervolgen? Dan zeg ik heel simpel, nou laten we gewoon naar deze grens blijven kijken. En als we daar doorheen breken en hem daarna als support kunnen pakken, dan is dat volgens mij fantastisch nieuws. Wat eigenlijk die 4-year cyclers aan de zijkant zet en vervolgens in de ijskast zet. Als iedereen en zijn tante en oom zegt dat we komende tijd verder naar beneden gaan en dat we naar de 40-45k gaan op bitcoin, zodat iedereen lekker zijn achterbak kan vullen met bitcoin, omdat het allemaal zo simpel is, dan is het consensus. En als het consensus is, is het bijna altijd verkeerd. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag een macro-update met betrekking tot de vraag die iedereen eigenlijk beantwoord wil zien. Is de Bitcoin bear market bijna op zijn einde? En weet je, binnen onze Bitcoin Economics Unseen Community is dit een vraag die we natuurlijk al weken, maanden met elkaar bespreken. En ik dacht dat het wel eens een keer leuk is om dat ook binnen de podcast één keer met jullie te delen. En met elkaar wat context te geven in wat de bear market überhaupt is. Hè. Leven we inderdaad in een Bitcoin bear market? We kijken natuurlijk naar de andere markten. In hoeverre dat logisch is dat Bitcoin, crypto, Bitcoin treasury companies met elkaar langer in een bear market blijven zitten. Terwijl de rest al heel goed aan het performen is. En dan lijkt het mij gewoon interessant om ook een beetje logica te creëren rondom de narratieven die het een en ander kunnen ondersteunen. En los van die narratieven om te kijken naar prijsactie, want prijsactie ligt simpelweg gewoon niet. Dus nou, waar kijken we natuurlijk naar? We kijken naar de twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De 4-year cyclers, zoals we die noemen. En uiteraard aan de andere kant de permabulls. Wat ik denk dat heel belangrijk is om altijd te beseffen dat als je helemaal aan de ene kant staat, dat je van huis uit eigenlijk al biased bent. Hè? Alle nuance ontbreekt op zo'n moment, waardoor je eigenlijk al niet meer logisch overkomt, omdat de wereld nou eenmaal genuanceerd is. Dus op het moment dat iemand constant maar roept over de 4-year cycle van Bitcoin geeft aan dat we naar links gaan, dan denk ik bij mezelf al, die gozer kan ik in principe niet meer serieus nemen. Maar als iemand altijd roept Bitcoin gaat naar de maan, dan heb ik natuurlijk hetzelfde probleem daarbij. Dus vandaag in deze podcast gaan we daar gewoon context aan geven, zodat jij wel degelijk weet hoe of wat. Maar een hele belangrijke disclaimer. Niets in deze aflevering is bedoeld als investeringsadvies. Niemand kan de toekomst voorspellen en ik al helemaal niet. Dus dit is allemaal ter lering en vermaak. Alright, dus met dat uit de weg denk ik dat we moeten beginnen met de mensen die nu intunen. Hè? Want ik weet dat er een hoop mensen die kijken en luisteren, die zijn Bitcoin fan of die zitten al in Bitcoin of die zijn op zijn minst geïnteresseerd in Bitcoin. En dan hebben we natuurlijk nog een hoop mensen die naar onze podcast luisteren voor andere onderwerpen en daardoor linksom of rechtsom een klein beetje van Bitcoin hebben gehoord of al meer en meer van hebben begrepen, die misschien nog niet alle termen direct kennen. Maar dit is wel een hele, hele bekende. Het 4-year cycle argument van Bitcoin. En ik maak er al grappen over binnen de community. Weet je, iedereen en zijn tante die beweert dat Bitcoin naar 40k gaat, want 4-year cycle argument. He, dus in de basis slaat het eigenlijk helemaal nergens op, behalve dan dat we eerdere cycli hebben gehad, waarbij we inderdaad rondom de 4 jaar een cycle hebben gehad, waarbij we ongeveer 3 jaar omhoog gaan en vervolgens 1 jaar omlaag. Oftewel, de bear market duurt over het algemeen 1 jaar, waardoor alle prijsactie die positief is, eerder dan het einde van dat eerste jaar, wordt door alle 4-year cyclers gezien als een bear market rally en daardoor niets om serieus te nemen. En het standaard argument is gewoon, Bitcoin gaat naar beneden, want dat doet het altijd binnen deze 4-jaar cyclus op dit moment. Dat is in de basis simpelweg het 4-year cycle argument. Nou, wij binnen onze community gaan natuurlijk een stuk dieper, want wij willen natuurlijk niet alleen weten wat Bitcoin doet, wij willen weten wat Bitcoin treasury companies doen, wij willen weten wat crypto doet, wij willen weten wat goud doet, wij willen weten wat zilver doet, wij willen weten wat olie doet, wij willen weten wat de aandelen doen, de groeiaandelen, de waardeaandelen en met name dan met betrekking tot de AI-revolutie, wat de AI-gerelateerde software stocks doen en wat de AI-gerelateerde hardware stocks doen. En als iemand dan simpelweg tegen mij zegt over een willekeurige grondstof of aandeel of whatever, ja, rondom deze tijd gaat het altijd naar beneden, ja, dan kan ik dat al bijna niet meer serieus nemen, want het lijkt niet logisch. Nou, en als we dan even naar Bitcoin kijken, dan weten we dus dat Bitcoin een global asset is geworden. Oftewel, heel de wereld is daar linksom of rechtsom in geïnteresseerd. En dan is het dus ook logisch dat we kunnen kijken wat andere assets doet, dat dat ook kan gelden voor Bitcoin. En niet dat Bitcoin in zijn eigen micro-economisch klimaat zit of iets dergelijks, waardoor het per definitie volledig anders acteert dan al de rest in de wereld. Vandaar dat we hiernaar moeten kijken. Nou, even dat voor je cycle-argument even erbij gepakt. Want wat is nou de reden dat we eind vorig jaar naar beneden gingen? Nou, volgens de four-year cyclers is het simpelweg, nou, omdat het tijd was om naar beneden te gaan. Dat in en af hetzelfde is iets om over na te denken. Je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat er een hoop lange termijn Bitcoin-holders zijn, hè, de long-term holders, die allemaal geloven in die four-year cycle-theorie. Of psychologie moet je zeggen. En daardoor allemaal hun bitcoin verkopen op een quote-unquote hoogtepunt. Want four year cycle. En dat er op dat moment natuurlijk een hele cascade aan verkoopdruk ontstaat. Nou, in diezelfde periode hebben we natuurlijk een ontiegelijke hoeveelheid FUD, fear, uncertainty en doubt gezien van de Epstein folks. Hè? De meest gigantische onzin werd verteld over dat Epstein achter bitcoin zou zitten. Ja, en alle simpele zielen die vielen daar natuurlijk gewoon voor. Die dachten, oh my god, als Epstein erachter zit, dan moet bitcoin wel een of ander fout netwerk zijn. Nou ja, goed, dat zijn natuurlijk over het algemeen mensen die het niet begrijpen. Dat zijn natuurlijk ook de weak hands. De weak hands zitten in Bitcoin voor number go up technology. Als number dan goes down, hebben ze maar één narratief nodig. In dit geval de Epstein onzin. Om vervolgens Bitcoin van de hand te doen. Want ze vrezen dat ze anders een pedofiel aan het financieren zijn. Nou goed, als je weet hoe Bitcoin werkt, dan weet je dat dat extreem humoristisch is en treurig tegelijk als je dat daadwerkelijk gelooft. Want ook al zou Epstein erachter zitten, het maakt simpelweg geen reet uit. Want het heeft geen effect op de waarde die Bitcoin toevoegt aan de maatschappij. Oprecht niet, en dat heeft te maken met de manier waarop het geconstrueerd is. De decentralisatie van Bitcoin in de vorm van miners en in de vorm van nodes en in de vorm van gebruikers heb je allerlei verschillende krachten die de waarde van het netwerk min of meer beschermen. Nou, dat is te veel voor nu, maar weet dan in ieder geval dat die Epstein-FUD niet geheel ontoevallig tegelijkertijd kwam, terwijl die four-year cycle op zijn einde liep, althans de bull cycle van die four-year cycle op zijn einde liep. En we hebben natuurlijk de quantum FUD gehad. Bitcoin zou onbruikbaar worden op het moment dat quantum verder en verder ontwikkeld wordt, want die zou dan de cryptografie van Bitcoin kunnen hacken, waardoor eigenlijk niemand zijn Bitcoin meer veilig is, waardoor het ook weer minder waardevol is om Bitcoin als vorm van geld te behouden. Nou, op het moment dat je je verdiept in deze twee elementen, de quantum en de Epstein, dan weet je dat dat schromelijk overdreven is en uiteindelijk absoluut geen probleem is voor Bitcoin zelf. Ik kan quantum dan nog wel enigszins serieus nemen, want dat is wel iets waar Bitcoin in geüpgrade dient te worden, net als eigenlijk de volledige wereld geüpgrade moet worden om quantum resistant te worden. Dus wat dat betreft heb je daar wel een verhaal waar je wat mee kan, maar is de Epstein origins van Bitcoin of de Bitcoin origins van Epstein slaat natuurlijk helemaal nergens op. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyondseen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Nou, die FUD was er in ieder geval tegelijkertijd terwijl de prijs naar beneden ging. En dan kom je dus al snel op X, kom je natuurlijk bij je favorite chart crime analyst, die dan inderdaad bevestigt dat Bitcoin in een four-year cycle komt. En wat ik zei, iedereen en zijn tante heeft het erover. Hè? Dus zelfs niet Bitcoin volks, dus mensen die eigenlijk amper tot nooit in de Bitcoin community hebben gezeten, amper tot nooit überhaupt analyses erover hebben gevolgd, maar wel misschien hier en daar wat Bitcoin bezitten, die zeggen allemaal eigenlijk in core hetzelfde. Bitcoin gaat een nieuwe low maken na deze zomer. Dat komt ergens dan in september, oktober komt dat tot wasdom. En dan stapt iedereen weer in om vervolgens op de Bitcoin low weer een nieuwe cycle te gaan genieten. Nou, de four-year cycles, bekendere namen, die heb ik heb er even 3 uitgepikt die ik afgelopen tijd veel op X heb zien komen. Waarvan ik alleen Benjamin Cohen wel even eruit wil lichten. Want ik vind hem wel degelijk interessante en goede analyses doen. Dus dit is op geen enkele manier het belachelijk maken van de four-year cyclers. Ik vind het vooral grappig dat je gelooft dat iets voor altijd herhaalt, omdat het in het verleden een x-aantal keer gebeurd is. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dat is hoe de wereld werkt. Ik vind het ook geen logica. Er zit ook geen onderbouwing in, behalve eigenlijk een narratief. Benjamin Cohen, los van dat hij ook een hoop leuke en goede analyses heeft gedaan en ik daar ook best wel van kan genieten, slaat hij nu wel echt gewoon volledig door in die four-year cycle en geeft hij eigenlijk constant, hij doubled down eigenlijk op alle informatie die ontstaat en blijft eigenlijk maar beweren dat het gewoon weer gebeurt. Nou, hij tweet hier: "The next window of weakness for Bitcoin in midterm Midterm years tend to start in May or June. Timing exact changes in momentum is difficult. Voor de rest zei hij ook dat er in april een nieuwe low zou komen. Nou, die is er nog niet geweest. En ook zegt hij inderdaad dat we in oktober dan uiteindelijk gaan bodemen. Nou, dan heb je Ted. Die heb ik eigenlijk nog nooit serieus genomen. Die zegt Bitcoin will make a lower low while RSI will make a higher low. Just like 2022. En dan hebben we natuurlijk Colin Talks Crypto, die het over het algemeen nog nooit goed heeft gehad. Dat was de guy die de M2 Money Supply analogie erbij pakte. En eigenlijk zei dat Bitcoin naar 180 of 210 zou gaan. Volgens mij was zijn minimale target was 160, 165k aan het einde van vorig jaar. Nou, dat hebben wij binnen onze community regelmatig besproken en onderuit getrokken. Omdat een dergelijke high in Bitcoin niet kon komen zonder quantitative easing. Hè, geldverruiming van de balance sheet van de Federal Reserve. Als dat niet ontstaat, heb je nagenoeg geen speculatie. En zonder die speculatie krijg je ook niet echt een blow-off top in Bitcoin en crypto. En leek het ons al onwaarschijnlijk dat we in zo'n korte tijd naar zo'n bedrag zouden gaan. Maar desalniettemin, hij bleef daar volledig op losgaan. Bleef de M2 Money Supply Chart erbij pakken. Met mij en een aantal andere kwalitatieve mensen hebben we dat al onderuit getrokken. Eigenlijk maandenlang door aan te geven dat liquiditeit iets heel anders is dan de M2 Money Supply. Desalniettemin ging deze man in naam en faam omhoog. En vervolgens had hij totaal ongelijk. Maar daarna is hij een complete bear geworden. Hij is een van de four-year cycle bears. Hij zegt nu het volgende. Eyeing some more Bitcoin profit taking from 80.2k. Hè, dus 80.2000 euro in dollars. On up to 85k if we make it that high. There is a lot of high emotion surrounding any bearish ID. So I just keep it simple like that. Looking forward to revisiting this decision in 2 to 6 months. Oftewel jongens, we zitten gewoon in een bear market. Als we al tot 80.2 komen in dollars, dan pak ik sowieso winst. En anders pak ik het op 85k. Als we daar komen. En dan hebben we natuurlijk de fantastische grafiek die Colin Talks Crypto ook deelde. Was it really this simple the whole time? En dan deelt hij een grafiek met inderdaad een duidelijke bear market. Die in oktober, eind oktober vorig jaar zijn high heeft gemaakt. Daarna brak het natuurlijk helemaal naar beneden af. Toen maakte Bitcoin een bear flag, zoals we dat mooi noemen. Waarvan iedereen wel dacht, oké, als die dan inderdaad die 94, 95k niet weer snel reclaimt. Dan komen we waarschijnlijk in een bear market terecht. Zover zaten wij bij de Bitcoin Economics Unseen Community er ook op. Om vervolgens die extreme negatieve prijsactie in februari te hebben meegemaakt. Waarbij we natuurlijk die 59k, 60k in dollars raakten. Nou, volgens Colin maakt hij nu weer een nieuwe bear flag. Dat is eigenlijk wat iedereen in zijn tante op dit moment ook roept. Want four-year cycle zegt dat er een tweede bear flag moet komen. Die ook kwam in 2022. Waardoor we nagenoeg geen positieve prijsactie meer mogen verwachten. Dus dit is eigenlijk wat de four-year cycle ons presenteert. En waar de meeste crypto talking heads het over eens zijn. We zitten in een 1 jaar durende bear market en die is voorlopig nog niet afgelopen. Niks kan hun daar van afbrengen. Tenzij we volgens hun boven de 92k komen. Dan zouden ze eventueel wel weer willen herzien dat het misschien anders gaat deze keer. En kijk dames en heren, wat ik denk dat logisch is, is om niet te veel te gaan trouwen met een bepaalde teaser. Wat dat betreft is de prijsactie die we zien, die is het meest interessant. En als je dat dan wil onderbouwen, dan onderbouw je dat zeker bij Bitcoin met on-chain data. Daarna kun je het onderbouwen met extra additional technische analyse. En vanuit daar komt denk ik een extra narratief om te ondersteunen of datgene wat jij denkt te zien in de grafieken en in de on-chain volumes, of dat dan inderdaad stand houdt voor een langere termijn om iets te kunnen voorspellen of om überhaupt te denken waar het heen gaat. Zoals ik aan het begin van de podcast al zei, niemand weet exact waar het naartoe gaat. Maar als je met elkaar kijkt en je ziet dat Bitcoin een global asset is, dan moet je natuurlijk wel afvragen waarom Bitcoin in zijn eigen microklimaatje zou zitten ten opzichte van bijvoorbeeld de S&P 500, de Nasdaq of de grondstoffen. Alles en iedereen reageert op liquiditeit en reageert op de psychologie van de markt. Dus Bitcoin is niet anders. Dus op het moment dat Bitcoin in zijn eentje samen met de cryptomarkt een 4-year cycle volgt, omdat dat eerder is gebeurd, moet je misschien kijken naar wat deden die assets dan ook in die eerdere cycli. Misschien hadden die toen ook een bepaald soort 4-year cyclus, omdat die 4-year cycle misschien meer te maken heeft met de liquiditeit die verschaft wordt vanuit de centrale banken en het rentebeleid van de overheden en misschien wat minder met Bitcoin en crypto zelf. Nou, vanuit die gedachte wil ik eigenlijk doorgaan naar het andere narratief of naar de andere uitkomst die we kunnen bedenken. En ik noem dat eigenlijk teruggaan naar logica. En dan trap ik even af met een tweet van Bitcoin Jack. Disbelief is a bitch. I think we will see great progression and worry about a sharp correction end of Q3, Q4. Echo bubble into echo capitulation. Oftewel, hij gelooft juist dat we nu al aan het herstellen zijn en dat het logischer is dat we dan weer een sharp correction krijgen, dus een scherpe correctie krijgen, einde van dit jaar. En als we dan even naar zijn grafiek gaan kijken, dan zie je daar denk ik mooi dat we inderdaad wel degelijk zijn uitgebroken, in ieder geval uit een diagonale downtrend, en dat we daar op dit moment al een tijdje rondzingen en natuurlijk tegen resistance aankomen, weerstandslijnen, en dat zijn dan vooral horizontale weerstandslijnen. Je hebt altijd diagonale weerstandslijnen en je hebt horizontale weerstandslijnen. En op het moment dat je ze beide doorbreekt, dan toon je eigenlijk als toon je wat meer kracht als prijsactie binnen een bepaalde asset. Nou, Bitcoin probeert nu door horizontale grenzen heen te beuken. En als je dan naar de prijsactie kijkt die Bitcoin Jack hier heeft vanuit zijn technische analyse, dan moeten we eerst door de 79k heen komen. En als we daar eenmaal doorkomen, dan zie je dat we bij 85k en vervolgens bij 92k tegen die horizontale weerstandsgrenzen komen. En vervolgens, als we daar doorheen weten te breken, dan pas kunnen we weer richting nieuwere highs gaan. Nou, als je het op zo'n moment bekijkt, dan gaan wij natuurlijk kijken. Nou, dit is een mooie technische analyse. Hij heet Bitcoin Jack, dus hij zal ongetwijfeld ook misschien pro-Bitcoin zijn. En dus ook een lichte bias hebben richting Bitcoin. Dus dan is het misschien ook leuk om dat een beetje weg te nemen en gewoon te kijken naar de on-chain data volume van Check on Chain die we hier zien. En de grens waar het nu allemaal lijkt te gebeuren, die heb ik even aangepast in deze grafiek. Want ik zag deze grafiek online slingeren van Check on Chain. En toen stond er 72k bij als short-term holder cost basis, true market mean. Maar volgens mij staat hij nu op 78k. Dus die is even aangepast. Maar waarom is het belangrijk om on-chain data te bekijken? Omdat daar kan niet gelogen worden. Dat zijn de volumes die we daadwerkelijk elke seconde kunnen zien die op dit moment door Bitcoin heen gaan. De short-term holder cost basis laat zien waar de recente kopers gemiddeld break-even zitten. Blijft Bitcoin daar voorlopig onder, dan komen juist de zwakkere nieuwe handen onder water en neemt de verkoopdruk vaak toe. Oftewel, mensen die wat korter in Bitcoin zitten, die hebben dan wat sneller stress en paniek op het moment dat die onder hun aankoopprijs komen. En als ze verlies staan, dan zijn ze ook wat vatbaarder voor narratieven, zoals die Quantum FUD, zoals die Epstein FUD, maar ook door de 4-year cycle narratieven. En dan zullen ze denken, oh shit, dan gaat die naar 45k, dan houden ze het niet meer en dan gaan ze verkopen. Dus hoe langer we daaronder blijven, hoe meer die verkoopdruk toeneemt. Dus op het moment dat we dat weer reclaimen, dan komen ze weer key te staan, break even, of misschien zelfs slightly in profit. En dan is die druk dus weg en hebben zij minder de behoefte om te verkopen. Nou, long-term holders verkopen sowieso nooit op deep value territory van Bitcoin. Dat wil zeggen, tijdens een bear market verkopen die gasten nooit, dan zijn ze juist aan het accumuleren. Dus gaan we dadelijk nog naar wat andere stromen kijken en of die ook kopen of dat die juist verkopen, om gewoon puur op basis van rationele kapitaalstromen te kunnen oordelen welke kant dit nou op lijkt te gaan. Nou, dus die short-term holder cost basis is een hele belangrijke. En daar is lichte grens dus, jongens, op 78k. Ga ik zo meteen nog even checken met een andere grafiek. En dan heb je de true market mean. Dat is ook een hele belangrijke. Want de true market mean fungeert als een soort fair value marktgemiddelde. Zolang Bitcoin daarboven komt of die zone stevig herovert, kunnen we weer spreken van een stevigere bull case. Maar een duidelijke afwijzing of verlies van die zone wijst op bear market dynamiek. Hey, geweldig. Dus we zitten daar nu. We zijn recentelijk daarheen getrend. Dus als iemand mij nou vraagt, hey Mark, gaan we naar 45k toe of gaan we juist weer een nieuwe boeren vervolgen? Dan zeg ik heel simpel, nou laten we gewoon naar deze grens blijven kijken. En als we daar doorheen breken en hem daarna als support kunnen pakken, dan is dat volgens mij fantastisch nieuws. Wat eigenlijk die 4-year cyclers een klein beetje aan de zijkant zet en vervolgens in de ijskast zet. Want dat is gewoon positief nieuws voor de mensen die er vroeg bij willen zijn met betrekking tot een nieuwe boeren. Ik ga helemaal niet van tijd uit. Dus een 4-year cycle op basis van tijd vind ik een lachwekkend verschijnsel in en of itself. Ik heb psychologie gestudeerd, dus ik snap de self-fulfilling prophecy. Ik snap als de meerderheid binnen een bepaalde asset gelooft dat het nou eenmaal vatbaar is via een 4-year cycle, dat het wel degelijk effect heeft. Daarom snap ik ook waarom we die high, die quote-unquote local high, in oktober hebben gemaakt. Dan komt er heel veel FUD en dan gaat de FUD-machine aan. En dan hopen ze natuurlijk dat iedereen zijn handen verkoopt aan op lagere prijs aan de long-term holders. Nou, ik doe daar sowieso niet aan mee. Ik wil gewoon weten, op kortere termijn, waar gaan we naartoe? En dan laat ik gewoon de prijs min of meer bepalen van waar ik denk dat het naartoe gaat. Nou, even een dubbele check, omdat ik die grafiek dus heb aangepast handmatig. Hè. Die is dus van Check and Chain, maar ik heb even handmatig 78k erin gezet. En dan kijk ik even naar een grafiek die ik zelf geselecteerd heb van hun website. En dan zie je hier de short-term holder cost base. En dan zie je inderdaad voor de mensen die kijken op YouTube, voor de mensen die luisteren, ik lees het natuurlijk allemaal voor. Dan zie je inderdaad op 28 april 2026 zie je die staande short-term holder cost base op 78,7k in dollars. Dan gaan we naar de volgende grafiek toe. Dat is de True Market Mean. Die heb ik ook geselecteerd op de website. Die staat hier even op 18 april. En die probeer ik wat verder te selecteren. Maar volgens mij is die min of meer hetzelfde gebleven. Maar die staat op 78,1k. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Oftewel, die 78 tot 79k in dollars is een hele belangrijke grens. En daarom is het ook niet verrassend dat we daar gisteren ons kop hebben gestoten. En dat we dan volgens weer even naar beneden vallen naar 76k. Omdat er nou eenmaal mensen zijn die in die four-year cycle geloven. Er is een enorme psychologische barrière daar. Waarbij mensen niet alleen hun bitcoin gaan verkopen om dan weer een klein beetje winst te pakken. Of om hun verlies te beperken. En natuurlijk heb je ook de traders die allemaal naar dit soort data kijken en daar maximum short gaan en eigenlijk proberen die prijs naar beneden te drukken. Dus dat is allemaal uiterst interessant. Dan hebben we dus de on-chain volume hebben we even besproken. Dan hebben we al een technische analyse van Bitcoin Jack erbij gepakt. En dan heb ik hier nog een technische analyse van Psychedelic, die op X eigenlijk al een hele lange tijd de zaak maakt dat als die op wekelijkse basis boven de 74.400k komt, dat dat dan een break van de downtrend is. Nou, waar zijn we afgelopen zondag gesloten? We zijn rond de 78k gesloten. Dus dan weet je dat die weeksluiting van afgelopen zondag erg bullish was. Die was boven de 74.400k. Dus we zitten nu natuurlijk nog in april, dus dat betekent dat we binnen enkele dagen de maandsluiting krijgen van april. En voor de mensen die dat nog niet weten, een maandsluiting is weer veel belangrijker dan een weeksluiting. En een weeksluiting is weer veel belangrijker dan een dagsluiting. En een dag is weer belangrijker dan een uur, et cetera, et cetera. Dus hoe langer die timeframe, hoe krachtiger dat is als bewijs voor bijvoorbeeld een nieuwe uptrend of bijvoorbeeld de bevestiging van een downtrend. Dus wij willen natuurlijk de komende dagen in de gaten houden en kijken of we de maand ook positief afsluiten. Maar voor nu, tot dusver, is die 74.400 is in ieder geval een break van de downtrend. En dat zie je in een grafiek voor de mensen die kijken op YouTube. Die zien heel mooi dat we door die diagonale grens heen zijn gegaan en daarboven zijn gebleven. Ik denk dat de kansen groter worden dat we wat meer aan die bovenkant blijven zitten. Simpelweg omdat in de basis wij ook eens moeten nadenken van waarom zijn we hier überhaupt in eerste instantie gekomen. En hier kijken we naar een interessante tweet van Magoo. En hij tweette enige tijd geleden op 30 januari 2026. Die heb ik al opgeslagen toen. I'm just going to put this out there. But has anything or anyone thought about the current Bitcoin price action as it relates to Iran and the imminent embargo? Specifically about how Iran has been the biggest sovereign Bitcoin user of the past few years. Just a passing thought. Tot de oorlog uitbrak. Dus dit is wat ik erbij schrijf. What if Bitcoin underperforms de S&P 500, Bitcoin underperforms goud en zilver en Bitcoin underperforms de Nasdaq. Eigenlijk was Bitcoin, en natuurlijk in het verlengde crypto, was het enige wat extreem slecht reageerde. Heb je er misschien over nagedacht dat deze thesis van Magoo hier best wel hout kan snijden, dat Iran, wat een van de grootste Bitcoin gebruikers was vanuit de sovereign wealth, hè, dus vanuit hun staat, dat het misschien een idee was om ze keihard te straffen en het moeilijker te maken om hun werk voor te zetten door de Bitcoinprijs georchestreerd omlaag te krijgen. Zoals ik al vaker heb gezegd, is het allemaal theater? En is het allemaal om de grondstoffen veilig te stellen, zodat de landen weer verder kunnen gaan waarmee ze al bezig waren? En om wat extra bewijs aan te leveren voor deze potentiële thesis van Magoo, sinds de oorlog daadwerkelijk is uitgebroken, is Bitcoin gebodemd en is Bitcoin eigenlijk heel netjes omhoog aan het bewegen. En dan zie je dat Bitcoin van 60k op dit moment op 76k staat. Plotseling positieve prijsactie. Dus het moment dat er eigenlijk heel veel chaos is, waar Bitcoin dan eigenlijk helemaal extreem zwak op zou moeten reageren, was eigenlijk de zwakte alweer voorbij. Ik vind dat op zich wel iets om met elkaar te bespreken in een podcast als deze. Omdat die grafiek eigenlijk gewoon niet liegt. Normaal gesproken bij headlines met betrekking tot oorlog en onrust en de olieprijs omhoog, zou Bitcoin natuurlijk, want dat is een hele duidelijke 24/7 liquidity meter. Bitcoin is iets wat 24/7 verkocht kan worden, wat heel liquide is. En dus op het moment dat er drama uitbreekt, vaak heel agressief reageert op dat soort momenten. En vervolgens zien we eigenlijk dat Bitcoin wel degelijk reageert, maar zogenaamd positief. Dus op het moment dat de oorlog echt uitbrak, dus toen was Iran al onder druk gezet, ging ineens de prijs omhoog. Vervolgens zien we ook dat sinds die tijd de ETF-inflows weer positief zijn. Nou, we weten dat de spot Bitcoin ETF's een hele belangrijk instrument zijn voor de prijs van Bitcoin. Want dat zijn natuurlijk, dat is eigenlijk het boomerkapitaal, dat is het grotere institutionele kapitaal dat via BlackRock en Co. Toegang wil hebben tot Bitcoin. Dus die transfereren dat geld naar deze partijen en zij kopen de spot Bitcoin van. Dus als die flows positief zijn, oftewel groen zijn, dan lijkt het alsof zij weer weten en zij weer geloven dat Bitcoin inmiddels gebodemd is en dat ze met elkaar weer volle bak in die ETF kan gaan. Tot die tijd was de ETF-inflows, waren ze allemaal negatief. Alsof zij iets wisten, dat institutionele kapitaal, wat er min of meer ging gebeuren met Bitcoin. Want we zagen Bitcoin als enige asset keihard naar beneden gaan voordat die oorlog uitbrak. Letterlijk de enige. Ja, en natuurlijk kan je dan zeggen, ja, maar voor je cycle. Ja, prima, maar dat is een narratief. Maar het was de enige die pijn frontrunde. Vervolgens breekt de oorlog definitief uit, zijn we gebodemd en zijn we weer rustig omhoog aan het klimmen. De four-year cyclers noemen het een bear market rally. Maar ik kijk ook even naar de rest. Nogmaals de on-chain data en de technische analyse. En dan kijken we ook naar de spot Bitcoin ETF inflows, die gewoon weer positief zijn. En dan hebben we ook nog Michael Saylor, die tweet winter is over. En Saylor, met strategy en natuurlijk al zijn financiële instrumenten, koopt met bakken tegelijkertijd Bitcoin. En nogmaals, zegt dat de Bitcoin bearmarkt voorbij is. Wat weet hij wat wij niet weten? Hij tweette dit niet toen elkaar het naar beneden ging. Toen tweette hij dit niet en toen waren ook de spot Bitcoin ETF's waren negatief. Dus ik denk dan bij mezelf, jongens, misschien moeten we weer even met elkaar nagaan. Ik heb daar eerdere podcasts over opgenomen. Please keep in mind, it's all theater. Als je kijkt naar de grafiek die ik nu display in de podcast op YouTube, dan zie je dus dat we COVID hadden, wat natuurlijk een theater was. We hadden de rate cycle rise, wat ook theater is van de Federal Reserve om zogenaamd inflatie te vechten. Dan hebben we de tarief onzin of de importheffingen onzin van Trump, die daar zogenaamd heel veel onrust mee wilde stoken. En nu hebben we Iran. En iedere keer als er zoiets ontstond, kakte de markten heel even, heel snel in elkaar, om vervolgens vrij snel via een V-shaped recovery, via een V, weer tot nieuwe hoogtes te groeien. En de enige eigenlijk die daar nog van achter is gebleven, is Bitcoin. Dus terug naar dit theater. Als Iran een van de grootschalige Bitcoin gebruikers was, zowel met betrekking tot hun industrie, de miningcapaciteit, als hun sovereign wealth, als de staat die heel erg veel belang had en heel veel waarde had opgeslagen in Bitcoin, dan was dat misschien wel heel erg keihard aangevallen. En dat kan in samenspraak zijn geweest met natuurlijk de Financial Industrial Complex, oftewel de BlackRock's en Co's, dat zij een heads-up kregen, dat Michael Saylor een heads-up kreeg, dat iedereen die hoog in die Bitcoin community space zit een heads-up kreeg, dat ze wisten dat de prijs tijdelijk naar beneden wordt georchestreerd, zodat zij daarna heel goedkoop in de bearmarkt weer heel veel Bitcoin kunnen verzamelen en dat het Iran extra moeilijk is gemaakt ten tijde van dat geopolitieke conflict. Nou, klinkt als een hele behoorlijke theorie, klinkt natuurlijk ook voor sommigen als een conspiratietheorie. Doe ermee wat je wil, hoe dan ook weten we dat die oorlog voor een groot gedeelte puur theater is om de kaarten op geopolitiek vlak opnieuw te schudden. En als Bitcoin daar een belangrijk onderdeel van uitmaakt, dan snappen we ook waarom Bitcoin dat al heeft gefrontrund en extreem slecht heeft geperformd van de andere assets. Nou, nu we het toch over die andere assets hebben, laten we er dan gelijk bij pakken als een nieuwe zaak voor een nieuwe bull case. Dan kijk je nu naar de S&P 500 index, die wel degelijk gecorrigeerd is door de geopolitieke conflict, om vervolgens ook jawel, via een keiharde V-shape naar nieuwe all-time highs te zijn gegroeid. Dus S&P 500 heeft zich er al niks meer van aangetrokken en zegt, mazzel, wij duiken eruit, wij gaan omhoog. En dan heb ik er nog één, namelijk de Nasdaq, die een nieuwe all-time high heeft gemaakt, nadat die ook behoorlijk was gecorrigeerd op basis van het geopolitieke conflict en staat dan weer ruim in groene cijfers. Dames en heren, wat is er toch aan de hand? En dan heb je, en dat vond ik wel leuk om erbij te pakken, dan heb je Zeeberg. Hij is een analist die heel veel deelt op X en op Substack. Best wel interessant. Ik ben niet echt van zijn theorieën, maar ik vind het wel leuk om het te lezen. En hij is een Elliott Wave aanhouder. En volgens zijn Elliott Wave technische analyse komen we op dit moment met alle risk-on assets, inclusief de Nasdaq, maar dus ook Bitcoin en crypto, komen we in een blow-off top. De fifth Elliott Wave, zoals dat heet in die theorie. En die Elliott Wave shit daar gelaten, zien we in ieder geval wel dat een paar van zijn tekeningen op dit moment wel, moet ik eerlijk zijn, aan het uitkomen zijn. Want we hebben wel een V-shape recovery gezien, zowel in de S&P 500 als in de Nasdaq. We zien hem alleen nog niet in Bitcoin, we zien hem ook nog niet in crypto, en we zien hem ook nog niet bij Bitcoin Treasury Companies. Desalniettemin is het leuk om deze als verhaallijn ernaast te houden. Want wij kijken natuurlijk simpelweg gewoon naar de prijs en of die bevestigt wat wij geloven. Maar op het moment dat je een thesis wil aanhouden en je gelooft wel in de Elliott Wave, dan zie je wel een paar van die dingen op dit moment aan het gebeuren zijn. Dus jij moet je dan afvragen, waarom zou Bitcoin in godsnaam achterblijven? De vraag in eerste instantie is, waarom heeft Bitcoin als hoogkwalitatieve, digitale, uniek schaars instrument geunderperformed ten opzichte van de andere assets. Als hij dat gedaan heeft, omdat, wat ik zeg, het mogelijk te maken heeft met Iran en Iran daar dik in zat, dan zou je je kunnen afvragen, nu het een en ander daar georchestreerd is, dat dat logisch is dat het sindsdien aan het herstellen is als een soort frontrun op basis van wat er nog komen gaat, namelijk vrede en vervolgens weer keiharde bullish energy. Zou kunnen. Als het puur die four-year cycle is, dan is het puur psychologie. En als de psychologie straks aanpast op basis van de S&P 500 en de Nasdaq, die gewoon keihard nieuwe highs aan het maken zijn, waarom zou Bitcoin dan achterblijven? Dat is een belangrijke vraag. En dus, waarom zouden kwalitatieve Bitcoin Treasury Companies, waaronder Strategy en mogelijk ook Metaplanet en mogelijk ook Capital B, waarom zouden die in godsnaam achterblijven? En dan kijken we nog één keer naar een technische analyse van ook weer van Psychedelic. En daar zie je dat we een reclaimed HTF-structure hebben boven die 74.400k die we al eerder hebben besproken. En dat als wij die dus nu als support houden de komende dagen en we gaan dan rustig opbouwen naar die 79.80k en als we die nou reclaimen, zoals dat mooi heet, dan kan je je borst nat maken en dan zullen de bears en natuurlijk ook de four-year cyclers, die zullen maximaal gaan shorten, maximaal FUD gaan creëren om hun bags natuurlijk wel te laten doen groeien, want die willen natuurlijk dat die prijs omlaag komt, omdat ze anders verschut staan, omdat ze alles hebben laten afhangen van één simpel narratiefje. Conclusie, dames en heren, we weten vrij snel een stuk meer. En ik denk dat een ander belangrijke conclusie is, dat niets is wat het lijkt. Als iedereen en zijn tante en oom zegt dat we komende tijd verder naar beneden gaan en dat we naar de 40-45k gaan op Bitcoin, zodat iedereen lekker zijn achterbak kan vullen met Bitcoin, omdat het allemaal zo simpel is, dan is het consensus. En als het consensus is, is het bijna altijd verkeerd. Wanneer was niemand geïnteresseerd in goud? Toen goud nog op $1800 per ounce stond en wij riepen dat goud ging uitbreken. Wanneer wil iedereen het wel ineens over goud hebben? Als we op $5400 per ounce zitten, we inmiddels al keer 3 zijn gegaan en vervolgens kaart gaan corrigeren in een multi-maand correctie waar we dus nu in zitten. Iedereen praat er altijd pas over op het moment dat we zijn uitgebroken en op het moment dat een bepaalde narratief al gedebankt is. Niemand durft het op het moment dat die narratief nog enige vorm van onderbouwing kan krijgen. Dus nu is het wellicht interessant dat wij gewoon objectief blijven kijken naar de prijsactie van die bepaalde assets. En dit soort analyses die we nu hebben gedaan bij Bitcoin, we gaan normaal gesproken nog veel dieper binnen onze community. Dus weet dat, als je daar meer van wil, kijk gewoon op onze website voor meer informatie. En dan gaan we niet alleen over Bitcoin, maar dan praten we dus ook over die specifieke Bitcoin Treasury Companies. Dan praten we ook over de AI-gerelateerde aandelen, zowel aan de softwarekant als aan de hardwarekant. Dan kijken we naar de energiesector, dan kijken we dus ook naar olie, dan kijken we dus ook naar de andere grondstoffen zoals goud en zilver. En natuurlijk alles met betrekking tot de Nasdaq en de S&P 500. En per instrument zul je van verschillende invalshoeken moeten kijken of het logisch is dat we verder omhoog gaan of dat we verder naar beneden gaan. En dan kom je dus niet uit op, hey, ik kan de toekomst bekijken. Nee, dan kom je op een thesis uit en dan heb je probabilities. dan heb je bepaalde kansen. En als de kans dus hoger is dat we op dit moment gebodemd zijn en dus verder omhoog gaan, dan kun je je posities daaraan koppelen. Is de kans hoger dat we verder naar beneden gaan, dan kun je juist bijvoorbeeld verkopen of wachten tot we laag zijn en dan pas je posities uitbreiden. That's it. We hoeven het ook niet moeilijker te maken dan het is, maar om volledig op één narratief te gaan, is eigenlijk weer wat mensen graag willen. Mensen zijn liever lui dan moe, willen dat ene narratief hebben, want dan is het lekker makkelijk te begrijpen en gaan er volledig dan op in. En als je dan bewijs aanlevert dat het tegendeel bewijst, dan raken ze helemaal van hun apropos. Laten wij dat nou simpelweg gewoon niet doen en laten we gewoon bij de feiten blijven. Nou, hopelijk heb je een hoop hieraan gehad. Wat mij betreft kunnen we naar de prijsactie kijken en als we niet de 78-79k snel doorbreken, dan zullen we waarschijnlijk binnen die chopsolidatie range, zoals Check on Chain dat mooi noemt, zullen we daar gewoon blijven. En dat betekent dat we een hele lange tijd tussen de 60 en de bijvoorbeeld 79k blijven voordat we uit kunnen breken naar boven. Als we nog één keer een heel erg paniek event krijgen, wat voor mij de laagste probabiliteit is, dan zakken we naar 54k. Maar wat mij betreft zijn de probabilities hoger, een stuk hoger, dat we dadelijk weer een poging gaan wagen om die 80k te pakken, om vervolgens op 85k weer weerstand te krijgen. En als we die pakken, jongens, dan is het misschien wel off to the races. Dus als je hier meer over wil weten, check onze Beyond Scene community. Maar zorg sowieso, als je dit leuk hebt gevonden, dat je even een like plaatst, even een comment plaatst, stel ook je vragen, geef ook je kritiek, want dan kunnen we lekker discussiëren onder YouTube of wellicht op andere kanalen, zodat we er allemaal met elkaar nog veel wijzer van worden. Dankjewel voor nu voor het kijken of het luisteren. En until we meet again.